Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi!
Supersnel kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Maatwerkkozijnen, deuren en schuifpuien van hout, aluminium en kunststof. Vergelijk en bestel op toeleveringonline.nl.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Dit is de Formule 1-podcast van De Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1-nieuws.
Ja, Chris, ben je er klaar voor? Je drinkt nog even een slok water, zie ik. En we zijn al begonnen, hè?
Je zit hier al begonnen.
Ja, wat mij betreft wel.
Nee, niet.
Ja.
Wat een gezelligheid, joh. Zochtens vroeg maandag. Kijk eens, je hebt weer die irritante hond. Die gaat de hele tijd rennen heen en weer. Op het balkon en dan stom lopen blaffen. En dan komt die andere erbij en dan gaan ze met domme aan zitten kijken vanaf de ruit.
Dan kun je niet de deur dicht doen dan.
Twee van die Franse boeldoekjes zitten heel zo. Ze hebben wel altijd 5G, want die oren staan altijd omhoog zo. Dus die hebben altijd ontvangst.
Mijn kuif.
Ja. En dan zitten zo die twee snuiten, die zijn helemaal plat. Weet je wat wel een voordeel is bij die honden? Als die honden meegaan op reis, dan maakt het niet uit hoe hard je remt en zo. Want je hoort ze ook achter op die mat zo. Boom, boom. Ja? En als je gas geeft, hoor je weer. Boom, boom. Maar die neus is toch al helemaal plat. Dus het valt helemaal niet op.
Ja, nou, stiekem vind je dat gewoon een hele leuke beesten. Je doet dat stoer in die uitzendingen. Maar ik zie ook als dat foto's voorbij komen, dan is het gewoon een en al liefde.
Het gaat echt niet goed met jou, hoor. En jij moet dus ophouden ook mijn vrouw te volgen op Instagram. Ja. Dat is niet oké. Okay. Niet oké.
Okay. Nee, dat houden we zo vast.
Maar vertel, hoe was je vlucht vanochtend? Was lekker?
Heel soepel. Ik heb voor het eerst sinds tijd dat de vlucht niet vol zat. Ik had niemand naast me. Ik liep zo door de douane heen en zo, dus ik kan nog een uurtje lang blijven liggen.
Ja, niemand naast je?
Nee.
Dus je vloog business class?
Nee. Ik had wel een comfort seat, maar niemand naast me. Normaal zit dat allemaal ramvol.
Ja, dat is hetzelfde, dat is toch business class?
Ik had er drie minder.
Nee, dat is hetzelfde. Dan heb je niemand naast je. Lekker.
Nee, maar goed.
Airconditioning aan, lekker je ellebogen wijd.
Nee, dat was allemaal perfect. Ik vind het sowieso altijd wel leuk in Monza. Ik zit altijd in het oude Ferrari hotel. Daar hangen allemaal dingen aan. Dat is een heel afgegaande glorie, maar wel met een lekker restaurant erbij. En het voordeel daar is, je bent in 10 minuten, je rijdt dan door dat park heen, ben je op de parkeerplaats. En het scheen echt voor mensen, dan moet je een parkeersticket hebben. Maar voor de normale fan, zeg maar, scheen het toch wel weer een drama te zijn geweest. Er waren 330.000 mensen in Monza over het hele weekend. En je weet hoe Italianen zijn met die, en ook die parkeerwachters daar. Met veel misbaar en schreeuwen en al die chaotische taferelen.
Piano, 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 zeggen ze altijd.
Nou, toen moeten ze een keer tegen Binotto zeggen. Maar het is altijd leuk en altijd een leuke sfeer. Hè? Die tifo, dat is echt, die mensen zijn heel gepassioneerd. Dan moet ik wel zeggen dat het nu een beetje negatief werd na de race met al dat boegeroep. Ik weet niet hoe jij dat op de tv hebt gezien, want volgens mij werd het geluid ook nog weggedraaid.
Het was een mix, hè, volgens mij. Ja, het is een mix van juichen en een mix van boer.
Ja, je hoorde ook al geklapt. En ik denk dat het boergroep was tegen Verstappen gericht, denk ik. Maar ook door het feit dat de race achter de safety car werd beëindigd. Correct. Want die Ferrari-fans dachten natuurlijk van, misschien zit er nog wat in voor Leclerc. Hè, met nog 1-2 rondjes normaal te gaan zonder safety car, dan weet je natuurlijk nooit hoe het loopt.
Ja. Ja.
Laten we daar even op doorgaan, want daar kreeg ik echt veel vragen over. En eigenlijk allemaal een beetje met dezelfde strekking. Mensen die zeiden, moet er niet een oplossing bedacht kunnen worden in de regels dat je nooit achter de safety car eindigt? Hè? Bijvoorbeeld dat je iets met een code rood of een rode vlag dus gaat doen. Stel, dit gebeurt 5 à 10 rondjes voor het einde.
Weet je, het probleem is, Erik, het moeilijke ervan is natuurlijk, je hebt maar bepaalde kilo's of liters benzine aan boord.
Dus ja, als ik je gelijk in de reden valt, want dat is eigenlijk die tweede vraag van Stefan of Stefan.
Jezus, ben jij scherp? Lekker zeker vroeg opgestaan of niet?
Ja, ik heb al een hele dag op zitten. Die zegt, hoe is dan het benzineverbruik achter die safety car? Want is dat dan hetzelfde of als het minder is, kun je dan niet nog een paar rondjes extra rijden? Want iedereen rijdt natuurlijk voor een race. Ja, je wil zo min mogelijk mee aan boord nemen, want elke kilo telt in rondetijd. Dus vertel.
Nou ja, achter de safety car bespaar je natuurlijk benzine, want je rijdt natuurlijk niet vol gas. Je rijdt veel langzamer, want de safety car die zet alle zeilen bij, maar die gaat voor geen meter. Nee. Voor je gevoel als coureur, er zijn in de Formule 1 auto erachter. Dus je bespaart heel veel benzine, maar je hebt dan ook nog eens bepaalde mappings, waar je natuurlijk ook veel minder vermogen, veel minder gaat vragen van de motor. Die er nog eens een keer extra voor zorgt dat je speciale mappings hebt om nog meer benzine te sparen. Dus ja, dan zijn ze iets minder riskant op het limiet als de race eindigt. Waardoor je dus met de scutineering dat je genoeg benzine aan boord hebt. Want je moet altijd geloof ik een liter aan boord hebben uit mijn hoofd.
Ja, dat was natuurlijk met Vettel.
1 liter.
Vettel vorig jaar in Hongarije, weet je nog? Dat hij toen te weinig had en werd toen gedisqualificeerd. Ja. Maar
zeiden ze, laten we even staan, want het zit misschien allemaal in de leidingen en dan valt het allemaal weer terug in de tank. Maar dat was niet het geval, jammer.
Nee. Maar zou dat dan een optie, want je zou dan dus in theorie nog wel een paar rondjes extra kunnen rijden?
Maar dan wordt het heel krap, want de ene auto heeft meer verbruik, de ene motor, dan de andere motor. En het probleem ook nog daarbij is natuurlijk, kijk, die safety car, het ligt ook een beetje aan de organisatie. Kijk, naar mijn inziens was Ricciardo, die was uitgevallen met een motorprobleem en niet de versnellingsbakprobleem. Dus in principe zit er gewoon een knop op voor neutraal, maar je ziet ook een paar marges eromheen staan. Dan denk,
lukte niet.
Zouden die een goede briefing hebben gehad op donderdag, waar ze moeten drukken met een grote ronde. Er zit eigenlijk zeg maar een gaatje in de monocoque waar je op kan drukken en een grote ronde schijf in fluor, rood, groen, weet ik veel, alle kleuren van de regenboog. En dan druk je op en dan moet die in principe eens neutraal slaan. Maar ik heb er geen eentje zien kijken aan de voorkant bij de Halo op televisie waar je zag van nou, die was echt aan het zoeken ervan. Kan ook zijn, hè, ik kan ook fout zitten. Het kan ook zijn dat gewoon de hele verzendsbak vastgelopen is. En dan is het weinig neutraal aan. Want er zitten echt overal natuurlijk gebroken tandwielen. Tot en met in de bak bovenin onderin. En dan kan die ook vastgelopen zijn. Maar ik denk eigenlijk dat het een motor was. En ik denk persoonlijk dat ze niet gevonden hadden waar de neutraal knop zat.
Ja, maar ik kon de uitleg van de FIA wel volgen. Gewoon als je puur naar de regels kijkt. Dit was niet een incident waar je normaal een rode vlag voor zwaait. En dat ga je dan nu ook niet doen omdat het dan het einde van de race is. Kijk, we hebben natuurlijk vorig jaar Abu Dhabi gehad dat er van bepaalde hoeken heel veel kritiek was dat Masi de regels niet volgde. Ja, nu volgens de regels wel. En niemand wil zo eindigen natuurlijk. Alleen op dit moment kon het niet anders, denk ik.
Nee, het ging niet anders dan alleen een rode vlag situatie. Maar kijk, weet je, het is allemaal zo tegenstrijdig. Want aan de ene kant doen we alles met Formule 1 voor de fans. Alles, om het maar zo spectaculair mogelijk te maken. Zoveel mogelijk inhaalacties, ga zo maar door. En aan de andere kant zie je dan weer dat het dan eigenlijk zo'n domper is aan het eind van de race. Want niemand wil een race die gefinished wordt achter de safety car. Ik vond het sowieso eigenlijk een beetje een saaie race, om heel eerlijk te zijn. Ja. Er gebeurde wel wat, maar...
Het is op Monza toch altijd met al die DRS-treintjes. Het wordt er dan ook niet echt leuker op, hè?
Nee.
Maar ik moet zeggen, kijk, je kan wel zeggen, je moet iets doen dan om de show... dat er een show blijft, alleen dan wordt het wel heel kunstmatig. Als je dus dat moet ingrijpen. DRS zelf is eigenlijk ook al een soort kunstmatige ingreep. Maar als je zeg maar iets alles aan gaat doen om niet achter de safety car te eindigen, dan moet je dus ingrijpen vanaf de kant. Maar ja, dan je gaat nooit iedereen tevreden houden, want degene aan de leiding die zal denken van dat hoeft voor mij niet.
Ja, maar met de DRS ben ik het niet met je eens, Erik. Want kijk, weet je, het probleem is, je verliest zoveel downforce in de bochten van een auto die voor je rijdt. Dat je natuurlijk nooit inhaalacties gaat krijgen. En dat DRS vind ik eigenlijk wel geniaal bedacht.
Ja, nee, ik ook wel. Maar ik zeg alleen, het is een kunstmatige ingreep. Omdat hoe de auto's zijn gebouwd, heb je het nodig om meer inhaalacties. Dus dat is een goede ingreep. Alleen, je hebt het nodig, omdat het anders niet mogelijk is.
Ja, correct. Maar dat vind ik wel een geniale oplossing. Alleen, als je dan gaat kijken, bijvoorbeeld met die safety car. Ik heb die virtual safety car, daar heb ik echt zo'n hekel aan. Want weet je, maar het probleem is dat je dan een soort delta op je stuur krijgt.
Ja.
En het is ook niet eerlijk, want als de ene net even wat eerder op het gas gaat als de ander. En je bent net even aan het sweepen en al dat ding. Kijk, bij een safety car weet je, oké, lichten gaan uit. Hij komt nu deze ronde binnen. Focus op de auto voor je. Of als je eerste bent van, wees alert. Kijk waar je op het gas gaat. Weet je, dat zijn allemaal een beetje, dat is veel eerlijker
en
veel
meer te voorspellen.
Beter georganiseerd. Ja. Dus ik heb een hekel aan die vertical safety car. Dus dat is
duidelijk.
Duidelijk is. Dan, dan als je gaat kijken naar het einde van de race. Ja, het probleem was dat het gewoon te lang duurde dat die fucking auto aan de kant werd gezet. He, dat ze, gewoon niet onder, ja, ze hadden het gewoon niet onder controle. Ja, en dan krijg je zo'n domper. En ja, het probleem is dan ook nog eens daarbij dat je gewoon niet genoeg benzine hebt. Dus ja, je kan niet zeggen van oké, een regel maken. Weet je wat, als zo'n situatie voordoet, dan doen we nog even 2 ronden erbij. Want dat gaat gewoon niet. Nee, je hebt gewoon geen benzine aan boord.
En de regels zijn aangepast. Ook als die auto weg is, dan moet eerst iedereen zich nog unlappen. Hè? Alle mannen op een achterstand. En dan heb je nog een ronde extra. Hè, wat dus vorig jaar niet is gebeurd in Abu Dhabi. Dus dat is, als je dat allemaal nog moet doorlopen, ja, dan heb je nog een paar rondjes extra nodig. Ja, dan ga je het echt niet redden. Zeker niet in deze situatie. En bij die virtual safety car, dat zag je goed bij Leclerc. Hè? Die ging natuurlijk naar binnen, al naar ronde 12. Alleen die pakte daar veel minder voordeel uit dan die normaal zou hebben. Omdat die, toen hij in de pitstraat reed, was die virtual safety car voorbij. Want dat is natuurlijk iets wat gelijk dan ten einde is. En dan kan iedereen weer vol op het gas.
Ja, maar zullen we niet beginnen met de start? En daarna de helemaal zo doorheen lopen. Zo, dat doet het niet.
Nou, jij begint net over die safety car begin, dat je het een saaie race vond.
Nee,
in principe heb je wel gelijk.
Maar er is wel veel gebeurd.
In principe wel gelijk. Ik wil toch eerst even hebben over, voordat we toch even Nick de Vries erbij pakken. Laten we dat eerst even behandelen. Ja. Want dat is toch wel bijzonder. Sowieso bijzonder hoe vaak de naam Christian Albers in één keer viel dit weekend. Want iedereen had erover wanneer het de laatste keer was dat er 2 Nederlanders op de grid stonden. 2006 Brazilië.
Ja.
Ik maakte eigenlijk een foutje, want ik dacht dat het 2005 was toen jij en Doornbos een half jaar samen reden. Alleen ik was even vergeten dat Doornbos natuurlijk in 2006 aan het einde nog 3 races bij Red Bull reed. Dus dat was de laatste keer.
Hoeveel? 3?
3, ja.
Ik dacht meer.
Niet zo flauw, man.
Ik zeg
3 races bij Red Bull, dus dat was de laatste keer. Maar dat was toch wel bijzonder. En dat ze ook nog samen op dezelfde startrij stonden door al die straffen. Ja, ik vond het is toch wel een bijzonder moment, toch?
Weet je, het is heel simpel. Nick had helemaal niks. En het was eigenlijk gewoon klaar. Hij zou eigenlijk gewoon lange afstand races doen. Misschien met Toyota of met de Formule I volgend jaar.
Wat nog steeds niet is uitgesloten.
Nog steeds niet uitgesloten. En dit is een kans eigenlijk die je moet krijgen om je te kunnen forceren om in de Formule 1 te komen.
Ja.
En die heeft hij met beide handen aangepakt. En ik denk dat hij dat goed gedaan heeft. En dit was zijn moment om op te vallen. En hij heeft het gewoon supergoed gedaan. Hij heeft met mijn uitleg is gewoon, hij heeft geen fouten gemaakt. Hij heeft ingestapt. Hij heeft de Free Practice 3 gereden. Hij heeft zichzelf, hij is niet van de baan afgegaan. Ja, misschien 1 of 2 keer, maar dat mag wel, weet je wel. Want het is gewoon de grens zoeken van de auto. Hij heeft de qualifying perfect gedaan. Hij stond voor zijn teamgenoot. Nou moeten we wel eerlijk zijn dat die teamgenoot natuurlijk niet echt de ster van het Formule 1-veld is. Ik bedoel, laten we heel eerlijk zijn, iedereen staat voor hem.
Latifi staat nu 21ste in de WK-stand met een veld met 20 coureurs.
Ah. Nou, dat is wel knap.
Dat is ook knap. Maar ik moet jou gelijk geven, want wij hadden elkaar zaterdag even aan de lijn. Toen zei jij dat ook. Kijk, jij zei, natuurlijk had Nick weinig voorbereidingstijd, maar voor Latifi staan. En Max Verstappen gaf jou in principe ook gelijk. Want die zei na afloop van de kwalificatie ook, ja, Latifi is niet de beste referentie.
Ben ik blij, want anders gaat mijn kop er weer af natuurlijk, als ik iets zeg.
Nee, maar goed, je hebt
gelijk. In ieder geval 80% van de mensen ook daarachter
staan. Ja. Dat is voor jou al heel hoog percentage.
Ja, dat is wel heel wat, joh.
Maar goed, hij heeft het goed gedaan.
Maar dan moet je het nog steeds doen, hè. Dus je moet het doen, je moet een goede start hebben, je moet niet iemand raken. Ik bedoel, Monza, de eerste bocht is nou niet dat je zegt van heel fraai waar je alle ruimte hebt en waar het heel breed is. Dus op dat opzicht, ja, chapeau. Hij heeft gewoon de race uitgereden. Hij had ook nog eens een keer... weet je, je moet geluk ook hebben. Hè? En je moet geluk creëren en je moet het ook krijgen om op te kunnen vallen. En als je dan gaat kijken en als je gaat analyseren door zo'n race... Hè, en ik analyseer die compleet anders dan iemand die natuurlijk voor de televisie zit... dan heeft hij gewoon auto's om zich heen gehad. Natuurlijk, hij begon met soft. Ja? Andere auto's stonden op medium. Ja? Dat waren natuurlijk toch dan andere... die soft die deed het eigenlijk heel erg goed in Monza.
Alleen Verstappen was op soft, maar die was snel weg.
Ja, en Leclerc was natuurlijk...
Ja, en Leclerc en Russell, vooraan. Maar
de rest stond allemaal op medium. Ja. Dus op zich had gewoon Williams het fantastisch voor elkaar met die strategie. Want hij reed er gewoon tussen. Hij kon iedereen netjes volgen. Maar die Williams, die loopt zo gruwelijk hard op het rechte stuk. Dat is abnormaal. Als je ziet, die Latifi, die heeft gewoon overal de hoogste snelheid. En dat was voor mij al verbazingwekkend. Want ik bedoel, die Latifi die komt voor geen meter de bocht uit. Dus ja, als je dan nog eens een keer de hoogste topsnelheid hebt. Ja, dat was indrukwekkend om te zien van een team zoals Williams. Dat ze dat zo goed voor elkaar hebben op zo'n low drag circuit. En dus de eerste stint had hij het goed voor elkaar omdat iedereen op medium reed en hij op zacht. Hè? Dus daar had hij zijn kleine voordeel ook in laptime. Waardoor hij dus ook kon volgen, waardoor hij ook in die DRS-trein kwam. En na de hand, nadat hij nog een keer ging wisselen, toen ging hij naar medium banden. Waar de rest juist eigenlijk zou denken op soft te gaan. Ja, en die gingen allemaal op hard.
Ja.
Dus hij had weer een voordeel. En dit was zijn moment om gewoon eindelijk te kunnen laten zien dat hij mee kan komen. En natuurlijk, weet je wel, Formule 1 teams die analyseren dat natuurlijk ook. Maar zoals voor de buitenwereld en voor de pers en zo. Ja, die vonden het natuurlijk fantastisch. En dat geeft er wel een bepaalde boost. En het is hartstikke leuk voor die jongen. Ja, zo simpel is het. Dus hij heeft het gewoon, naar mijn inziens, goed gedaan. Hij heeft geen fouten gemaakt. Hij is gefinished, wat het allerbelangrijkste is. En hij heeft nog gewoon 2 punten gepakt. Dus wat wil je nou nog meer?
Ja.
Tja, beter kan niet.
Nee, maar
in mijn tijd moest je de zesde worden om een puntje te scoren. Ja. Nou, dat kwam bijna nooit voor.
Nee. Maar hij zei zelf ook, ik heb ook een beetje geluk gehad. Er vielen wat, Alonso en Ricciardo vielen natuurlijk weg. Er waren natuurlijk wat gridstraffen. Er waren heel veel gridstraffen. Alleen, ja, je moet hem wel pakken. En kijk, je eerste referentie is altijd je teamgenoot. Die heeft in ieder geval, die zal zich ook even weer achter de oren krabben. Ik ben ook benieuwd of die nou volgend jaar dat stoeltje houdt of niet. Maar ja, de voorspel... Ja,
maar Erik, laten we eerlijk zijn. Weet je, kijk, dat team is overgenomen, maar
ja.
Weet je, we praten over zoveel geld wat je mist. En je kan je wel zeggen, ja, je scoort meer punten met een talentvolle coureur. Dat klopt, dat kan zijn. Maar als je een slechte auto bouwt, dan heb je een probleem. En daarbij is nog eens een keer, dat geld wordt pas uitgekeerd het jaar daarna. Mm-hmm. Dus je hebt nog steeds een probleem, een gat van het voorfinancieren van zo'n sitje. En dat is denk ik voor zo'n team, bijvoorbeeld zoals Williams, die hebben maar de mogelijkheid om 1 goede coureur aan te nemen en dan 1 betalende coureur. Dus ja, tenzij ze op een gegeven moment zeggen, zo'n private equity fund, die zit in New York geloof ik, dat ze zeggen, ja. Ze zitten in New York of Canada?
Ja, weet volgens niet. Dorlington Capital is het. Hè?
Ja, maar ik heb het gevoel dat meneer Latifi erachter zit, joh. Want dat ging allemaal
zo
snel.
Ja, dat heb je wel eens vaak gezegd, ja. Maar het is altijd een leuke strijd met Latifi en Stroll, hè, die vaders. Want die van Latifi is nog een stuk rijker dan die van Stroll. Kijk, ik denk dat die wel...
Het duurt
in ieder geval wel lang voordat ze Latifi bekend maken. Dus ik denk dat niet... Ik vind het toch een beetje... En moet niet vergeten dat de Vries vorig jaar ook gewoon 1 van de 2 kandidaten was. Want toen hebben ze voor Albon gekozen. Als geld niet de doorslaggevende factor zou zijn, dan geef ik hem een heel goede kans bij Williams. En anders is er ook nog een kansje bij Alpine.
Ja, nou ja, zijn kansen zijn vergroot door de opportunity, de kans die hij heeft gekregen dit weekend. Maar waarom ik terugkom even op Latifi. Latifi was ook degene die ook gewoon een pledge deed op al die klassieke en oude Formule 1 auto's om Williams er doorheen te brengen toen ze echt in geldnood zaten. En in één keer daarna kwam eigenlijk dat equity fund. Ja, daarom denk ik, het is zo dicht bij elkaar en ik denk echt persoonlijk dat die daarachter zit. Maar oké, we gaan terug naar de start.
Ik wil nog één ding zeggen bij... op een gegeven moment...
Ik kan gewoon niet aan de start beginnen met jou. Dus
even het blokje de Vries...
Ik zit hier een half uur te wachten op die start.
Blokje de Vries afsluiten. Meestal begin je over de start aan het einde van de podcast. Dus dat valt wel mee. Er was nog een moment dat hij onder druk stond van Joe. Dat ging toen met om Black 10. Joe met de banjo. Alleen toen moesten ze Verstappen voor laten gaan. Want die zette hen op een ronde. En daarna had Nick weer een gaatje eigenlijk op Joe. Toen kwam hij eigenlijk weer vlak achter Gasly terecht. Is dat dan een voor Joe in dit geval een ongelukkige samenloop van omstandigheden? Want ja, je krijgt die blauwe vlag. Verstappen komt er langs. Dus dat zat dan voor Nick ook een beetje mee.
Ja, en ik heb ervaring mee. Dat is gewoon helemaal ruk. Als je achteraan rijdt.
Ja.
Want ja, je krijgt die blauwe vlaggen als die topauto's eraan komen. En dan is de vraag natuurlijk, als je in gevecht bent met andere auto's, waar laat je voorbij? Hoeveel risico neem je? Dat is echt gewoon natte vingerwerk. Want als je te lang erover doet om de leidende positie voorbij te laten gaan, dan krijg je een stop-and-go, een penalty wat dan ook na de race. En als je te vroeg doet, dan verlies je ook heel veel tijd. En dan raak je uit je ritme. Maar helemaal, je raakt de aansluiting kwijt bij de auto's ervoor. Ja, je zag dat Joe daar veel te voorzichtig bij was. En je zag dat Nick de Vries daar gewoon veel langer het gas erop hield. En Verstappen veel dichterbij liet komen. En ook ja, langer erover deed om voorbij te laten. En dat hebben ze door de vingers gezien. Dus ja, geluk ook weer aan zijn kant. En heeft hij ook goed gedaan. Ja. Aan de ene kant, ja, weet je, het is zo'n 50-50. Het kan zijn dat je in één keer een penalty krijgt. Het kan zijn dat, dat er niks aan de hand is. Dus het is altijd best wel veel risico dat een coureur neemt.
Ja, was jij voor je eerste race, was je emotioneel? Of je ouders of je huidige vrouw? Waren die emotioneel? Want ik weet niet of het interview met Hendrik Jan de Vries, de vader van Nick, heb gezien bij Viaplay. Dat was toch wel mooi, op de grid.
Ja, ja, dat is mooi. Maar dat is natuurlijk wel meer vaders natuurlijk. Dat is leuk om te zien. Maar ik had dat niet zo, moet ik je heel eerlijk zeggen.
En je vader?
Ja, dat weet ik niet. Zou je moeten vragen. We kunnen hem even erbij bellen, maar het is een beetje vroeg daar. Hij zit 8 uur terug. Dus,
Ja. Misschien is hij nog wakker. Nee, maar dat was wel mooi. Hij zei, na afloop sprak ik hem even. Toen zei hij van, nou, ik had het liever ook niet gewild. Maar ja, je houdt het toch niet tegen. En Nick zei zelf ook van, zijn vader was uit Monaco.
Jezus, hey, Erik. Ja. Erik, jij gaat echt helemaal niemand naast je zitten in het vliegtuig, hè?
Hoezo?
Je zit lekker op je praatstoel. Kom, laten we die start nou gaan doen.
Ik zit op mijn praatstoel. We zitten bezig. Jij bent 18 minuten aan het woord geweest.
Ja, dames en heren, alle luisteraars. Mijn excuses. Erik heeft niemand gehad vanochtend om lekker mee te praten. Ook mijn schuld, want ik heb niet gebeld voordat we de podcast gingen opnemen. Hij wilde er nog even lekker doorheen lopen.
Als jij dit hele intermezzo niet had gehad, hadden we de start nu al geanalyseerd. Ik wil alleen zeggen dat Nick zei dat zijn vader kwam, dat hij hem alleen even snel een kus had gegeven, zei hij. En toen weg was gelopen, omdat hij zei, als we meer tijd samen hadden gespendeerd, dan waren we een potje gaan zitten janken met z'n tweeën voor de race. Dus dat zei toch wel een beetje, dat zegt een beetje van hoeveel het voor ze betekent. Dat was het enige wat ik wilde zeggen, maar sorry dat ik
maar dat is
je
ook
stoor.
Zo, want we hebben ook een maar ze hebben ook een hele lange weg hebben ze belopen. En dan kan ik me best voorstellen dat dat een emotioneel moment is op de grid. Mijn vader was volgens mij niet eens op de grid. Volgens mij pas een keer in 2000.
Ja, Melbourne was dat, hè? Was het je eerste race Melbourne?
Nee, volgens mij kwam die pas in 2006 een keer lang.
Nee, maar jouw eerste race in 2005?
Ja, Melbourne. Ja, was ze... het was Maleisië.
Heeft je indruk gemaakt?
Het was Maleisië, okay. Want toen was het omgedraaid. Maar bij mij was het even anders. Okay. Ja, want bij mij was het echt zo. Ik was natuurlijk, daarvoor had iedereen altijd een vooroordeel. Ik was altijd zo gefocust op mijn carrière. En ik vind persoonlijk, maar dat is mijn mening, hè, dat iedereen pakt het anders op. Het is allemaal wat lichter en wat rustiger geworden, maar ook in mijn tijd. Jij neemt je vriendin ook niet mee naar de Telegraaf en die gaat naast je zitten.
Nee.
Dus ik was, en op een gegeven moment had ik Lieselore wel bij me, want anders zagen we elkaar nooit. Maar die sluitte zich altijd af. Die ging met een boek ergens zitten. Of die bleef in het hotel of die ging haar eigen ding doen. Maar ik vond het altijd, weet je wel, heel veel afleiden. Niet zozeer, maar wat ik echt vond is de professionaliteit die je uitstraalt. En vandaar dat mijn keuze altijd was gewoon dat gewoon iedereen... Dat ik zo min mogelijk mensen bij me had. Dat was mijn idee. En of dat nou goed of slecht is. Weet je, iedereen heeft zijn eigen keuze. En iedereen moet zich prettig voelen in zo'n weekend.
Nee, ja. Duidelijk.
Maar dat was bij mij dus het geval.
Hey Chris, zullen we het eens over de start gaan hebben?
Nou heb ik ruzie straks vanmiddag met mijn vader. Sorry pap. Misschien kan mijn vader me straks vertellen welke race hij is geweest. Want
ja,
hij luistert.
Komen we er binnenkort na de race in Singapore komen al, terug.
Hij vindt al dat ik zoveel vergeet altijd van mijn carrière. Wat er allemaal gebeurd is en zo. Maar ik zeg altijd, mensen zijn niet echt geïnteresseerd in Formule 4, Formule 3 meer en al dat dingen. Ze willen gewoon Formule 1 de race doornemen. Zo, let's go.
Zullen we bij de start beginnen dan?
Ja, dat is top. Top.
Ja, ja. Jij wil, Bram, maar los. Jij hebt waarschijnlijk weer iets over de start wat je wil bekennen aan de mensen.
Nou, maar ik vind het leuk om zo, weet je wel, die structuur in te krijgen, om er doorheen te lopen. Maar als je bijvoorbeeld keek, de eerste moment van George Russell was beter als Leclerc. Ja. Hè? Dus George Russell kwam beter weg. Dan zie je op een gegeven moment dat als ze naar derde versnelling gaat, dat Leclerc wegtrekt. Hè? Dus dat betekent ook minder downforce, maar ook misschien dat de motor, hè? Misschien de batterijen en de torque, hoe ze dat afstellen, dat ze dat beter voor elkaar hadden. Norris, ja, die had natuurlijk echt een poepstart, zoals je ziet, ja. Dan zag je eigenlijk dat Pierre Gasly goed reageerde en er gelijk omheen kwam. Ja. Verstappen pakte daardoor ook gelijk een positie extra erbij. Alonso kwam redelijk weg, niet slecht. En Ricciardo ook, die waren sowieso. Maar de twee beste waren eigenlijk, of de drie beste was eigenlijk George, Leclerc en en Verstappen, Max. Mm. Die waren eigenlijk degene die best... Nick kwam eigenlijk ook helemaal niet zo goed weg.
Zei die ook?
Maar die had ook het geluk daarbij. Is dat natuurlijk dat Norris zo'n slechte start had. Waardoor ook dat veld er eigenlijk niet voorbij kwam. Waardoor hij zich ook rustig kon positioneren voor de eerste bocht. Je zag ook dat er ruimte was. Er was geen aansluiting. En dat kwam allemaal omdat Norris eigenlijk een beetje alles afzette. Dus dat was mooi voor hem ook. En dat gaf hem ook rust met de start. En ik was ook blij, want ja, je zou net zien dat Nick denkt van... nou, luister eens, dit is mijn enige kans om de wereld te laten zien hoe goed ik ben. En dat hij naast Max Verstappen zit. Ik denk, oh nee, die twee die zullen elkaar toch niet raken. Maar dat ging, Max had zo'n raketstart
ja,
weer.
Ja, die was wel snel weg.
Die was heel snel weg. Ja, en dan krijg je op een gegeven moment Max die dan al in principe 1-2 plekken bijna pakt al bij de start.
Ja,
ja en dan gaat hij weer door het veld heen. Ja, dat zag je ook weer. Kijk, weet je, het is die Red Bull. Die is gewoon, waar we al eerder over gehad hebben. In Hongarije waren zij gewoon al beter als de Ferrari.
Ja.
En de Ferrari is gewoon klaar nu. Die hebben die ontwikkeling, progressie. Is van Red Bull eerder begonnen. En je ziet nu dat Ferrari er achteraan loopt. Dus je ziet dat er verschil is in updates. Hè? Wie wat wanneer wat brengt. En je ziet nu dat het gat is ontstaan. Tussen Red Bull en Ferrari. En Ferrari komt daar niet meer bij. Dus weet je, we kunnen allemaal op z'n kop staan. En dat is ook het gevaarlijke. Is als je zo'n race gaat analyseren. Dan merk ik ook dat heel veel analisten alles natuurlijk gaan zeggen. Ja, Ferrari had de strategie fout dit en dat. Nee. Ik denk persoonlijk gewoon, Ferrari komt gewoon echt veel te kort. En dan is de vraag van hoe wil je je race het maximale eruit halen? En ik denk persoonlijk, net wat jij zegt, ze hadden misschien een beetje bad luck toen ze naar binnen kwamen met de virtual safety car.
Ja, maar dat Leclerc. Kun je, kijk, ik kreeg ook een vraag van een Nederlander. Dat is die naam op Twitter. Was de strategie van Leclerc was weer uitermate slecht? Dat is meer een opmerking, maar ik denk dan... Kijk, ze haalden Leclerc naar binnen bij die virtual safety car. Dat is dan misschien een gok. Alleen aan de andere kant, als Leclerc buiten was gebleven, was Verstappen naar binnen gekomen. Want Red Bull zei tegen Verstappen, we doen het tegenovergestelde. Dus ja, betekent dat niet dat de strategie van Ferrari slecht is geweest?
Nee, helemaal niet. En het wat ook nog heel belangrijk is natuurlijk, is dat wij kijken natuurlijk vanaf de televisie. En wij denken nog steeds dat de Ferrari net zo snel of sneller is als de Red Bull.
Nou, maar dat is denk je nu toch niet meer?
Nee, maar dat denk ik. En dan gaan mensen zich vergissen met strategie en met performance, de prestaties van de auto.
Ja.
En daar zit een heel groot gat. Dus de vraag is natuurlijk, als jij natuurlijk de mogelijkheid hebt om sneller naar een mediumband te gaan weer. En je verliest zo min mogelijk tijd. Dus op dat opzicht was het wel goed gepland. Maar dat ze net even bad luck hadden. Dat ze door die pitstraat heen reden. Dat die virtual safety car wegging. Ja, daar verloor hij wel wat tijd op. Maar... Dan anders had Max, ook al was Max niet binnen geweest, de rondetijden waren gewoon 3/4 tiende sneller per ronde. Bijna een halve seconde. En dat is wel echt significant. Dus dan heb je ook op een gegeven moment een moment. Ik doe hem even erin voor jou. Ja, ik zie je ook helemaal lachen zo. Dus,
even de mooie bingo kaart afstrepen.
Dan, ja, met die kuif zo naar links. en dan merk je ook eigenlijk gewoon dat ze dan ook geen kans hebben. Dus als je Ferrari bent, wat heb je liever? Heb je liever dat een Red Bull je op het circuit helemaal voorbij chase als het ware? Of je probeert nog gewoon het maximale van eruit te halen met strategie om zulke snel mogelijke rondetijden te rijden van ronde 1 tot en met ronde 53. Want daar draait het om. Het draait van ronde 1 tot 53 om de snelste afstand af te leggen. In de kortste
dat
tijd.
Dat is in principe waar het race om draait. Maar ik geef je helemaal gelijk. Echt de laatste 4 weekenden zie je toch echt dat Red Bull duidelijk de overhand heeft. Hè, sinds Hongarije. Maar het vertrouwen in dat team. Dat heb ik in mijn tijd in de Formule 1. Nou ja, mijn tijd als verslaggever. Echt nog nooit meegemaakt bij Red Bull en bij Verstappen. Dat ze wisten op zaterdag. Oké, we gaan vanaf plek 7 starten. Maar eigenlijk geen enkel twijfel leek er te bestaan dat hij zou winnen. Omdat zij natuurlijk hadden gekozen voor een iets andere setup met iets meer downforce. En dat ze zeiden, we denken toch dat die banden bij Ferrari het veel zwaarder gaan krijgen dan bij ons. En dat bleek ook wel. Want die eerste stint van Verstappen op die soft was al 23 rondjes. Meer zelfs, 25 rondjes. En hoe die daarna ook, volgens mij, toen Leclerc bij die tweede stop maakte naar de softs, toen Max aan de leiding reed op medium, dat Leclerc nauwelijks dichterbij kwam. Op een versere set en ook nog een zachtere band.
Ja, weet je, dat is allemaal beeldvorming. Kijk, het is natuurlijk makkelijk. De combinatie met Red Bull en met Max, die is dodelijk. Dus ja, weet je, daar is niemand tegenop gewassen. Dat is het grote probleem.
Nee, maar ze hebben zoveel vertrouwen. Die auto is beter geworden. Ze hebben natuurlijk die enorme puntenvoorsprong. Dus dan ga je natuurlijk nog... en ze laten eigenlijk niks liggen.
Dat ben ik met je eens. Maar als je dan teruggaat en je kijkt naar Perez, dan is het wel één paniekzooi.
Ja,
continu.
Ja,
ja, maar ik bedoel, dus snap je, het is een beeldvorming en die is niet correct. Het is zelfs als een engineer die Italiaans is, in het Engels gaat praten tegen een coureur, die ook Frans is en die Engels spreekt en Italiaans kan spreken. Die communicatie is compleet anders als een Engelsman tegen een Nederlander praat. Ja, maar, want die Engelsman, dat hoor ik ook de hele tijd van, ja, het is zo paniekerig bij Ferrari, maar als jij puur zang Engelsman bent en je praat Engels, dan is het toch veel rustiger, Erik. Is
ja, maar
er veel
wat heeft dit nou weer te maken met wat ik net zeg?
Nou, let op, hou je vast. Dan kom ik, maar ik moet even een bruggetje maken. Dat is, dit is precies hetzelfde een beetje. Van dat mensen heel snel noemen dat het paniekerig is bij Ferrari en niet paniekerig bij Red Bull. En het is hetzelfde met die pitstopstrategies. Als je gaat kijken naar Max en je gaat kijken naar Perez, lijkt het ook wel een verschillend team.
Ja, nee, dat klopt. Maar ik heb het even over Verstappen. Want ik spreek natuurlijk meer met Verstappen dan met Perez. En met de mensen om hem heen. En die totale rust die er is. Dat heeft niet te maken met hoe ze over de boordradio. Maar gewoon als je ze spreekt in de paddock, wat zijn ze van plan? De plannetjes die ze van tevoren bedenken, komen vaak uit. En als dat niet zo is, dan weten ze aan de pitmuur toch zo te schakelen dat het alsnog hun kant op valt. En dan hebben ze nu ook nog de beste auto, die ze aan het begin van het seizoen niet hadden. Hè, als je het vergelijkt met Ferrari. Dus ja, je hoeft er niet eens gek van op te kijken als hij de laatste 6 races ook nog wint.
Ja, maar dat gaat hij makkelijk winnen. Maar hij heeft de overhand.
Ja, maar dan kunnen altijd gekke dingen gebeuren natuurlijk.
Nee, maar in principe zou hij die gewoon makkelijk kunnen winnen. Kijk, ze hebben zoveel over in die auto en met Max de combinatie van. Die auto is gewoon nu de snelste en de beste auto samen met de combinatie van Max. En natuurlijk zit je dan toch veel rustiger in je vel. Ik bedoel, ze weten gewoon dat als ze achteraan beginnen, dat ze gewoon naar voren kunnen rijden. Je krijgt eenzelfde situatie als dat je in 2019 hebt gehad met Lewis Hamilton. Die rijdt van achteraan het veld, rijdt naar voren. Dat heb je nu ook met Max Verstappen.
Ja, maar dat is geen garantie. Want Ferrari heeft dit jaar ook in bepaalde weekenden echt verreweg de beste auto gehad. En die hadden die overmacht niet.
Ja, maar dat heb ik je toch net verteld. We zijn toch in Hongarije, is de Red Bull toch gewoon beter. Die is toch in kwijt ontwikkeling.
Jij zei nu net of het heel makkelijk is. Alleen Ferrari laat zien dat het niet zo makkelijk is. Want die hebben het juist echt verkloot. Eerder dit seizoen.
Nou ja, ja en nee. Ik bedoel, in Imola en in Paul Ricard heeft Leclerc een fout gemaakt.
Zeker.
Maar je moet die ontwikkeling en die development van twee auto's, die kan je toch niet met elkaar vergelijken. Dat is juist het mooie van Formule 1. De ene heeft een development beter voor elkaar als de ander. Dus als ik nu ga kijken, ja, Hongarije is die grote stap geweest. We hebben het niet gezien, omdat Max problemen had met de motor in Q3. Ja, want anders had hij daar gewoon ook op de eerste startrij misschien wel pole gehaald of tweede gestaan.
Ja.
En daar hebben we de eerste signalen gezien dat gewoon de Red Bull beter is. Nou, en dan komt op een gegeven moment bijvoorbeeld Spa-Francorchamps. Ja, dan is een circuit, dat is de dubbele afstand. En dan zie je dat de Ferrari nog meer een pak op zijn sodemieten krijgt. En dus die achterstand hebben ze nooit meer ingehaald.
Nee. En Verstappen heeft nog een klein beetje geluk, moeten we ook nog zeggen. Als je kijkt naar het materiaal. Hongarije natuurlijk een motorprobleem in de kwalificatie, niet in de race. Toen heeft hij een nieuwe motor gepakt. Toen heeft hij de race daarna in Spa weer een nieuwe motor gepakt. Hè, om die buffer op te bouwen, wat Leclerc ook deed. Dan was het eigenlijk niet de bedoeling om dit weekend in Monza ook een nieuwe motor te pakken. Hè, want hij pakte nu weer een nieuwe verbrandingsmotor, waardoor hij die 5 plekken gridstraf kreeg. En dat duidt er toch op dat, hè, we zijn natuurlijk niet vergeten dat hij in Zandvoort die eerste training nauwelijks kon rijden. Toen dacht iedereen dat het een versnellingsbakprobleem is. Alleen, ja, je moet er denk ik niet gek van opkijken als dat gewoon een motorprobleem was.
Ja.
Want je gaat natuurlijk niet na 2 wedstrijden weer die motor wisselen. Dus dan, kijk, dan heeft hij eigenlijk die problemen op de goede momenten gehad, tussen haakjes, in een training en in een kwalificatie en niet tijdens een race. Want Leclerc heeft dat natuurlijk wel gehad. Een paar keer.
Ja, maar om even ook terug te komen ook over de afstelling in Monza. Een Red Bull kan ook meer vleugel rijden om dezelfde topsnelheid te behalen als bijvoorbeeld een Ferrari. Dus ja, weet je, het is des te meer, weet je, die combinatie tussen de drag, dus de weerstand die je krijgt van de wind op de auto, hè, dat je tegenhoudt, des te harder je gaat rijden, en de aerodynamica, dus de vleugels, dat soort dingen. Dat is gewoon veel beter voor elkaar. Die auto heeft veel minder drag als dat de Ferrari heeft, de Red Bull. Kijk, en als jij dan op een gegeven moment, ik noem maar 310 rijdt, dan kan best wel zijn dat je bijvoorbeeld met de Red Bull misschien wel 4, 5 graden meer vleugel kan rijden, of 3 graden, als een Ferrari, maar toch dezelfde topsnelheid kan hebben. Kijk, en daar zit eigenlijk de afstelling in. De afstelling zit door zo'n weekend heen, waardoor ze meer downforce erop kunnen zetten als een Ferrari. Ja, dan heb je natuurlijk overal een voordeel. Maar laten we niet even... Eén ding heeft Ferrari wel goed voor elkaar. En eerlijk, is gewoon die mechanische grip. Dat uitaccelereren uit chicanes en dat soort dingen. Is hij wel gewoon sterker als de Red Bull. Alleen de Red Bull heeft gewoon het aerodynamica pakket beter voor elkaar. Ja. Dan komen we terug. Oh, en ook de ontwikkeling.
Denk je dan dat in Singapore... Je zegt net dat Verstappen makkelijk gaat winnen. Maar denk je dat in Singapore dan wel dichter bij elkaar zit? Het is ook een tijd geleden dat we daar überhaupt geweest zijn. Maar dat is natuurlijk wel een stratencircuit en bochten.
Ja en nee. Hè? Want je hebt veel acceleratie, het aanremmen. Maar ook gewoon veel mechanische grip heb je nodig. Hè? Veel changing of direction. Daar is de Ferrari wel goed. Maar ja, ik heb gewoon geen twijfel waarom Red Bull en Max weer daar gewoon geniaal gaan zijn. Ja, ik zou niet weten waarom niet. Ze hebben gewoon eenmaal die stap gemaakt. En ik zie niet zo snel weer Ferrari die stap nog zetten dat ze dichterbij komen. Ik weet niet wat jij ervan vindt.
Maar... Nee, ja, we kregen een vraag van Dirk Immink. Heb je de indruk dat Ferrari de strijd met Max al helemaal heeft opgegeven? Ja, maar goed, als je puur naar de feiten kijkt en naar de snelheid van de auto en de achterstand, dan is het niet zo gek dat ze dat hebben gedaan, denk ik.
Het is altijd moeilijk, want natuurlijk wil Ferrari natuurlijk, er staat zo'n grote brand achter met natuurlijk de autofabriek. En die willen natuurlijk wel overwinningen hebben. Die hebben natuurlijk ook markten waar het belangrijk is. Zoals nu bijvoorbeeld in Monza, waar we ze natuurlijk echt winnen. Maar ja, het was natuurlijk niet makkelijk. Maar ook bijvoorbeeld in Singapore. De markt in Azië is ook heel erg belangrijk voor hun.
Ja.
Dus ze zullen wel alles eraan doen om goed te kunnen presteren. Maar of ze nu al gaan focussen op de auto voor volgend jaar, of dat ze nog door blijven ontwikkelen, dat weet ik niet. Eén ding weet ik wel, is dat ik heb wel het gevoel dat Mercedes en niet zijn focus al helemaal direct op volgend jaar heeft, maar dat ze toch nog heel veel door blijven ontwikkelen in deze auto, om te kijken hoe die gaat reageren. Ik heb het gevoel dat ze zich heel erg vasthouden aan dit concept nog steeds.
Ja. Ze hebben het niet overboord gegooid in ieder geval, want anders hadden ze dat moeten doen.
Ja, en dat zie je ook gewoon aan alle papierwerk. Ik bedoel, als je in elk circuit komt en je kijkt naar al die updates die er allemaal komen, dan is het gewoon bij Mercedes meestal gewoon 5 pagina's. Het gaat helemaal nergens over, vergelijkbaar met de rest van het veld.
Ja, dus daarom ben ik benieuwd wat die in Singapore kunnen doen, hoor. Als je in Zandvoort ging, is het natuurlijk ook goed.
Ja, klopt. En het is natuurlijk, de temperatuur is goed. Dat helpt er ook bij. Want je merkt gewoon dat de teams zoals bijvoorbeeld Ferrari en Mercedes, weet je wel, dat die allemaal meer en ook Alfa Tauri, je gaat zo maar door, dat die pas beter gaan presteren als gewoon de temperatuur omhoog gaat met de band.
Ja. Wat Monza betreft nog iets toe te voegen? Zoveel gekke dingen hebben we verder niet gezien.
Nou ja, ik heb eigenlijk wel stiekem best wel veel dingen gezien. Want kijk, we hebben het allemaal over Max gehad natuurlijk. Dat hij, want dat staat buiten kijf. Die doet gewoon wat hij moet doen. En dat is gewoon denk ik een van de betere coureurs in het Formule 1 veld. En dan met de combinatie van de Red Bull is hij natuurlijk ijzersterk. Maar de twee die ook nog opvielen bij mij was natuurlijk gewoon Carlos Sainz die door het hele veld heen ging. Dat vond ik echt abnormaal.
En snel.
Die ging echt snel. En die is helemaal buiten zichzelf gekomen, of niet? Nou, ik vond het niet normaal hoe goed hij was. Ja, maar hij was echt goed.
Ik vind hem sowieso de laatste races wel weer beter. Als je het vergelijkt met een tijdje, is hij wel helemaal ingekakt. Een paar domme fouten gemaakt. Maar ja, ik ben sowieso niet zo... Ik vind meestal bij hem zie je sowieso de tweede helft van het seizoen dat hij beter wordt. Hè? Zag je ook bij McLaren.
Ja, maar ik vond gewoon, hier was hij ijzersterk. Hij had gewoon mooie inhaalacties. Hij ging hard door het veld heen. Dus ik was wel onder de indruk van hem. Jammer, weet je wel, dat je dan dit soort situaties hebt gekregen, dat hij net niet op het podium zou komen. Want dat had ik hem wel gegund, eerlijk gezegd, in Italië. Want hij kwam van zo ver achter. En zat, weet je, als je dan net die safety car gehad had, bijvoorbeeld in plaats van die virtual safety car, dan had hij de mogelijkheid gehad om op het podium te komen. En dan de tweede was Lewis Hamilton ook. Weet je, we vergeten het allemaal heel makkelijk. Maar het is natuurlijk een auto die veel drag heeft. Die het niet zo goed doet in Monza. En dan toch stiekem toch goed eindigt, weet je wel. Ja, vond het, moet ik eerlijk zeggen, ik vond het wel knap dat hij zo even vijfde werd.
En bij de Mercedes-coureurs dan ook voor Perez.
Ja.
Die natuurlijk ook van achteren moest komen, maar dan nog. Ja.
Ja, maar dan zie je toch dat zo'n Perez dan, weet je wel, hij had natuurlijk ook wat, wat bad luck misschien, dat ze hem ook naar binnen haalden. Maar je merkt gewoon dat hij niet zoals Max is, of zoals anderen bij de start. Hè. Je ziet dat hij ook heel veel verliest bij de start al. Misschien te voorzichtig, ik weet het niet. Of gewoon, weet je wel, dat hij in moet komen, weet je wel, dat hij zichzelf niet kan oppeppen in het begin. Want het is natuurlijk best wel moeilijk, hè, als Formule 1-coureur zijn. Hè. Eenmaal op het moment dat je instapt, Erik, en je wordt vastgesnoerd, als het ware. Ja, hoe kan je jezelf eigenlijk een beetje oppeppen, weet je wel? Mm. Kijk, als je daarnaast staat, kan je bewegen en dan kan je even jezelf even warm maken. Maar als je in die auto wordt gesnoerd natuurlijk, en je moet wachten tot je natuurlijk die information lab hebt. En dan kan je in die information lab, kom je eigenlijk ook niet op tempo, hè? Want je rijdt niet hard. Dus je zit ook nog niet helemaal in je element. Ja, en als je dan moet starten, er zijn sommige coureurs veel beter in dan de anderen.
Ja.
Daar zie je ook wel echt het verschil.
Nog even over Nick de Vries. Neo vroeg, dat was ik net even vergeten, heeft hij zijn stoeltje voor 2023 zojuist verdiend?
Nou, laten we zo zeggen, hij heeft zijn kans vergroot. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja, ik bedoel, hij heeft een kans gekregen en die heeft hij aangepakt. En waar hij eigenlijk helemaal verwaterd was, staat hij nu weer aan de kant.
Ja. Zag je hoe die auto kwam?
Ja, dat komt gewoon. Dat is gewoon omdat je gewoon niet gewend bent in Formule 1, weet je, te rijden een hele race. Het is hartstikke zwaar. En hij is natuurlijk ook niet de grootste. Ik kan me wel herinneren, mijn eerste race ook was ook best wel heavy. Alleen ik had gewoon veel meer tijd om me voor te bereiden. Dus het was nog wel bij mij nog, ging ook nog wel. Maar ja, je merkt gewoon dat hij nog nooit echt een volle race heeft gereden.
Nu zou het moeilijker zijn om eruit te kruipen, denk ik. Of erin te komen, voor jou.
Nou, ik weet niet of je me gezien hebt, maar zal ik even staan? Wacht even, even staan. Kijk.
Oh ja.
Ja, dat is niet normaal.
Je hebt ook een witte outfit aan. Kleed dat af of juist niet? Ja, ik weet het eigenlijk niet.
Eigenlijk niet. Je moet eigenlijk zwart hebben. Zwart, maar het is niet normaal. Ik ga als een raket, jongen.
Ja, dan je humeur is er niet minder door geworden. Daar was ik een beetje bang voor eigenlijk. Dat ik hoorde van je vrouw dat dat vaak wel een probleem is.
Wat? Dat,
als je met, niet meer eet, dat het alleen maar min 10 is. Dat, gevoelstemperatuur van jou.
Ja, dat kan ik. Daar heb ik nog wel eens moeite mee af en toe, stiekem. Ja. Maar nu gaat het goed. Nu doe ik dat, zoals anderen zeggen, intermittent. Maar ik zeg intermediate.
Intermittent.
Intermittent. Intermittent. En dat gaat hartstikke lekker, joh. Dus ik mag niet klagen. Hey, nog even terug te komen. Om ook even over Nick de Vries nog terug te komen over zijn team. Williams had het wel echt goed voor elkaar. En dat is wel grappig.
Dat heb je al gezegd.
Nee, maar die strategie.
Ja, dat heb je ook al gezegd.
Half tussendoor. Maar echt, ze zaten echt gewoon spot on. Dus het was niet normaal. Banden, goed ze, dat hebben ze
dat
een echt
goede
heel
stop,
goed
hè, dat hij weer van Joe terecht kwam. Ja, dat heb je allemaal verteld. Ja, nou, dat is goed dat je dan
nee,
recht
voor die structuur. Maar als je erover nadenkt, dat al die teams die ervoor reden, de topteams, hè, bijvoorbeeld Alfa Tauri, Alpine, Alfa Romeo, allemaal op één compound harder dan dat hij reed.
Telkens,
dus het was echt, moet je eerlijk zeggen, best wel goed.
Ja.
Heel goed gedaan.
Je zou bijna niet denken, maar de Formule 1 is nu 2 weekenden, is er geen race. Dan komt, omdat Rusland natuurlijk is weggevallen, dan komt Singapore. Daar kan Verstappen in theorie al kampioen worden. Anders gebeurt het denk ik een week later in Japan. Singapore.
Zo, shit, ben jij er niet?
Japan ben ik niet. Wel hier in de podcast studio natuurlijk. Maar collega Lars gaat dan. Dus ik hoop eigenlijk stiekem dat in Singapore gebeurt voor mezelf. Maar goed, ik troost me met de gedachte dat het nooit zo mooi wordt als Abu Dhabi vorig jaar. En zo spannend. In ieder geval niet dit jaar. Vond jij Singapore? Ik vind dat altijd een van de hoogtepunten om te komen. Maar hoe vond jij dat?
Ik ben er nooit geweest.
Oh, dat is nog voor jouw tijd? Of na jouw tijd eigenlijk?
Toen vochten de Batavieren nog tegen de Inca's. Met een roeiboot.
Oh, ik dacht... Ja. Nou, is het Singapore op de kalender
volgens mij... Ik heb geen flauw idee.
Parate kennis
gaat er ook niet echt vaker van. Ik heb daar niet gereden.
Oké, en je bent ook nooit geweest?
Nee.
Oh, voor het eerst in 2008. Ja, dat is net na jouw tijd dan. Ja, verdorie. Nou, het is een hele leuke race. En je houdt daar, het leuke is, die race is voor de Nederlandse fan gewoon op het normale tijdschema redelijk te volgen. Want ze houden daar het Europese tijdschema aan. Dus je gaat daar om 5:00, 6:00 s'nachts naar bed. En dan probeer je uit te slapen. En dan blijf je in het Europese ritme, zeg maar. Dus je gaat ook om 3:00 of 4:00 s'nachts ga je pas eten. En de persconferentie is bijvoorbeeld 11 uur 's avonds, 12 uur 's avonds. Dat is hartstikke leuk.
Ja. Maar eigenlijk hebben ze een beetje eigenlijk alles afgesteld voor het Amerika. Dat is eigenlijk wat er
ja,
gebeurd
Ja, maar
is.
Dat heeft Singapore niet... Ja.
Als nee, dat maar is alle Singapore focus... Zou doen... Maar je merkt nu dat alle focus op de Amerikaanse ja. markt is. Dat zie je aan alle tijden van de free practices, qualifying, ja, alles. Het is allemaal zo laat in het eind van de dag. Dat de focus dus op zit. De focus ligt echt op dat Formule 1 naar Amerika te brengen. Want daar is gewoon veel meer geld te verdienen.
Ja.
Heel simpel.
Duidelijk. Dan zijn wij er pas over 3 weken weer. Dan neem ik op vanuit Singapore. Jij elders.
Zit je in dat hele luxe hotel of niet? Met een zwembad op het dak?
Nee,
daar,
ik
zo.
Zit niet in een luxe hotel.
Zeker weten zit je daar.
Nee, echt niet.
Zeker weten.
Nee, mijn hotel was vorige maand, kreeg ik een mail dat de verbouwing is. Dus ook daar al. Ik kon er niet meer in. En toen moest ik een nieuw hotel vinden. Ja, je weet hoe die hotelprijzen dit jaar zijn. En zeker in Singapore.
Dat achtervolgt jou gewoon, weet je. Ja, ik ken ook altijd mensen die hadden altijd last van duiven. En dan gingen ze ergens anders wonen. Dan hadden ze ook weer die duiven. En dan gingen ze weer ergens. Toen hadden ze ook duiven. Jij hebt gewoon overal verbouwingen en zo. Ja. Hoe is het met headquarters, met hoofdkwartier? Gaat het goed of niet?
Ja hoor, uitstekend zelfs.
Ja?
Ja. En ik kwam er wel achter, want dat weet jij natuurlijk beter, maar als er 2 Nederlanders mee rijden, dan krijg je het in één keer echt druk. Dat was niet normaal, want na een race of kwalificatie, dan conflicteren al die tijden natuurlijk. Dan moet je maar pakken wat je pakken kan. Dus ik moest nog achter Jos Capito aanrennen en zo. Dus ik hoop niet dat gefilmd is overigens. Maar goed.
Ja, maar dat kan je makkelijk hebben. Hey, maar ik had nog een vraagje aan jou.
Ja. Tot slot
voordat
dan.
Ik hem weer vergeet. Hoe is het afgelopen met die dvd's allemaal?
Ja.
Staan ze nu in je berg?
Ik kreeg nog een vraag over. Ja. Ze staan in de box. Ze staan in de box. In die mand, zeg maar. Op alfabetische volgorde dat wel. Maar het is gebeurd, ja.
Pak je er wel eens eentje? Zo'n
dvd'tje? Nou, misschien nu een beetje op de sar. Om heel geforceerd al van ik ga vanavond een dvd kijken. Maar ik moet zeggen, de laatste keer dat ik een dvd heb gekeken, zo'n jaar geleden. Maar goed, ik kan er geen afscheid van nemen. Sander Wolbert vroeg nog, kunnen we volgend jaar nog een Van Haren Albers Fendag verwachten? Nou, daar gaan we nog even over in conclaaf. Ik denk niet dat we een heel groot zaaltje hoeven afturen.
In Zandvoort hebben we wel lekker die bestoojekoeken gehad, hè?
Ja. Dat was niet van Sander, dat was van Dennis. Maar dat zijn allemaal grote fans. Ja, ja.
Lief man, ik stond helemaal te wachten. Dat vond ik wel lief, moet je zeggen.
Zeker, ja. Chris, dank voor je
en
tijd.
En trouwens Dennis, omdat ik natuurlijk op dieet was en zo. Maar Viaplay heeft mega genoten van al die bestonjekoeken.
Ja, maar dit heb je in de vorige podcast ook al geroepen. Hè? Maar we hebben de 4 opgenomen vorige week, dus dat kun je vergeten zijn.
Oké, sorry. Sorry, ja, ik ben een oude man dan, 43.
We kregen een hele goede reactie op die podcast. Ik zag al 1 iemand die vond dat we te veel aan het ouwehoeren waren en niet te veel inhoudelijk. Maar zo kun je het...
Ja, maar we hebben alle technische dingen al gezegd, dus ja, daarom, nu, ze kunnen we
kan iemand dan gewoon stoppen en dan de laatste 10 minuten zijn we dan voor de echte fans. Die ons beter willen leren kennen. Dus dat is een goede verhouding.
Ja.
Chris, jij nog een laatste groet naar de luisteraars of gaan we mee stoppen?
Nee, ja... Dames en heren, mijn excuses nogmaals voor Erik. Dat hij zo agressief tegen me tekeer ging. Over Max Verstappen en Red Bull en Ferrari. Maar het komt allemaal goed. We gaan straks elkaar bellen en dan leggen we het weer bij.
Verzoeningsgesprek.
Dankjewel voor het luisteren allemaal. Dankjewel. Ciao.
Chris, bedankt voor je tijd en jullie bedankt voor het luisteren. En tot over een kleine 3 weken.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.